We hebben ons in deze avonden bezig gehouden met Efeze 1 vers 3 tot 14. En we hebben daarin zeven zegeningen gevonden en met elkander overdacht. En als afsluiting lezen we nu het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Efeze 1 vers 15 tot 23. Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem. Verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Tot zover de lezing uit het woord van God. Er zijn van die momenten in de brieven van Paulus dat hij uitbreekt in lofprijzing of in gebed. Soms maar een korte lofprijzing, soms afgesloten met het woord amen, en op andere momenten breekt hij uit in gebed. Dat gebeurt in de Efezebrief maar liefst twee keer. Aan het einde van dit eerste hoofdstuk en ook aan het eind van het derde hoofdstuk vanaf vers 14. Het zou verleidelijk zijn om die twee gebeden beide te noemen en beide met elkaar te vergelijken, omdat het tweede gebed eigenlijk nog een graadje dieper gaat dan dit eerste. Maar ik dwing mijzelf om mij te beperken tot dit gebed. Dat begint met het woordje daarom, waarmee het direct aansluit bij deze versen 3 tot 14, waarvan ik u gezegd heb dat ze behoren tot het diepste wat Paulus ooit geschreven heeft. In Colossense 1 vindt u ook een dergelijk gedeelte dat zo geweldig rijk is dat je ook daar bijna bij elk vers wel een avond zou kunnen stilstaan. Maar als je aan het einde van dit gedeelte gekomen bent, vers 3 tot 14 in Efeze 1, dan kun je je voorstellen dat de apostel Paulus een zeker gevoel van machteloosheid heeft. En dat gevoel houdt ongeveer dit in: hoe kan ik het deze lieve broeders en zusters nou duidelijk maken? En dan niet duidelijk maken in die zin dat hij nog veel meer woorden gebruikt zou hebben. Wat ons betreft had dat best gekund, want het staat er zo beknopt, zo samengeperst, dat we elke keer een avond nodig hebben om een paar van die regels te ontrafelen. Maar toch is dat Paulus eigenlijk het probleem niet. Hoe leg ik het ze uit? Hoe breng ik ze aan het verstand? Hoe breng ik ze vaardigheden bij om de schrift uit te leggen en dus ook deze gedachten van mij uit te leggen? Zodanig dat ze tenslotte kunnen zeggen, nou snappen we het en nou kunnen we het ook aan andere christenen uitleggen. Op zichzelf is dat een heel nobel doel. Je kunt best zeggen dat je iets echt gesnapt hebt als je het kunt uitleggen aan een ander. Gaat niet altijd op, niet iedereen is even goed in het uitleggen, maar er zit wel wat in. Je hebt het echt goed begrepen als je het ook aan een ander kunt doorgeven. En daar is niks mis mee, in tegendeel. In Efeze 4 vers 11 wordt gesproken over de leraren in Gods kerk, En dat zijn degenen van wie wij onderwijs ontvangen. En deze leraren hebben stuk voor stuk ook onderwijs ontvangen. Niets komt hun aanwaaien. Zij hebben het ook weer van anderen geleerd. En wat zij geleerd hebben, dat is hun zo vertrouwd geworden dat ze leraren konden worden in Gods kerk door zijn roeping om het geleerde uit te leggen aan anderen. Dus er is niks mis mee de vraag te stellen, heb je het gesprokene ook begrepen? Heb je het zo begrepen dat je het ook aan een ander zou kunnen doorgeven? Maar als je bij die vraag blijft staan, is dat ook wel erg jammer. Er zijn meer criteria om je de vraag te stellen of je een geestelijke waarheid jezelf hebt eigen gemaakt. En dit was het meest oppervlakkige criterium. Kun je het uitleggen aan een ander? Hoe belangrijk het op zichzelf ook is. Een ander criterium, dat is, in welke mate heeft de waarheid die je hebt geleerd al een plek gevonden in je praktische leven? Wat is van die waarheid te zien in je leven? Dat is een stuk dieper criterium. Dat is de vraag of datgene wat we geleerd hebben van de goddelijke dingen door ons niet alleen maar in ons hoofd of zelfs in ons hart is opgeborgen, maar ook verwerkelijkt wordt in een leven van toewijding aan de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, geen geestelijke waarheid is werkelijk je deel als daarvan niet iets tot uitdrukking is gekomen in je praktische leven. Dat zijn al twee belangrijke criteria, maar dat is niet het criterium waar het hier over gaat. Een derde, wat ik al als jongeman gelezen heb en wat mij altijd is bijgebleven, een derde criterium, dat komt heel dicht bij wat we hier lezen. En dat is, geen enkele waarheid van God is werkelijk je geestelijk eigendom geworden als je die waarheid niet in aanbidding aan God hebt teruggegeven. Ik weet nog, dat zijn van die dingen, vooral als je jong bent en nog zoveel opslorpt van alles wat je hoort en ziet en leest. Dat zijn van die dingen die bij je blijven haken voor altijd. Er is geen geestelijke waarheid die werkelijk je geestelijk eigendom is als je er God nog nooit voor hebt leren danken en prijzen en aanbidden. Dat is zo'n beetje Paulus' worsteling. Het raakt ook nog niet helemaal, maar we komen er steeds dichterbij. Zijn worsteling is, hoe kan ik datgene wat ik zojuist heb geschreven bij deze gelovigen aan wie ik schrijf naar binnen bidden? Dat is nou even een nieuwe Nederlandse uitdrukking. De Duitsers zeggen zo mooi hineinbeten, maar zo'n mooi woord hebben wij niet. Naar binnen bidden, dat komt er dichtbij. Hoe krijg ik het van hun hoofd naar hun hart? In sommige kringen zeggen ze dat zo, hè? Het moet een voet zakken. Het moet niet in je hoofd blijven zitten, het moet in je hart terechtkomen. En dat is ook zo. En Paulus zegt, dat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en van de liefde die u hebt tot alle heiligen. Daarmee bedoelt hij de geestelijke voorwaarden waaraan jullie zouden moeten voldoen om deze waarheden nu ook in je hart op te bergen, die zijn bij jullie vervuld. En ik vind dat geweldig boeiend. Wat voor voorwaarden stel je aan iemand dat hij de geestelijke waarheden kan opnemen? Als je naar een theologische faculteit gaat, dan moet je daarvoor bepaalde middelbare schooldiploma's hebben. Op sommige plaatsen zal ook nog wel misschien gevraagd worden naar je geestelijke ligging. Maar het gaat toch vooral bij alle wetenschap om intellectuele kwaliteiten. En Paulus zegt, er zijn twee voorwaarden waar jullie aan voldoen. En dat geeft mij de vrijmoedigheid voor de volgende dingen die ik jullie ga zeggen. En dat is jullie geloof en jullie liefde. Geloof in de Heer Jezus, dat is niet zoals het zo vaak gedacht wordt, het zaligmakend geloof. Dat natuurlijk ook, dat zit erbij inbegrepen, maar het is vooral het leven vanuit het alledaagse geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, de gemeenschap met Hem, de intimiteit, de band met Hem. Dit is de verticale relatie. Je moet aan een verticale voorwaarde voldoen en aan een horizontale voorwaarde. En die horizontale is de liefde tot alle heiligen. Dat zijn twee heel bijzondere criteria. De liefde tot alle heiligen. Dus niet alleen met de heiligen van uw plaatselijke gemeente. Vroeger was het veel belangrijker om dat te zeggen, want toen waren de muren tussen al die geloofsgemeenschappen zo hoog, dat als je dacht aan samen met alle heiligen, dan gingen je gedachten niet verder dan de mensen die lid waren van dezelfde denominatie. Gelukkig is er in dat opzicht veel ten goede veranderd. We kunnen ons vandaag makkelijker voorstellen wat het betekent alle heiligen lief te hebben. En dat betekent natuurlijk niet de heiligen in landen waar u nog nooit geweest bent en waar u niemand kent. Dat is makkelijk genoeg om dat te zeggen. Maar vooral gelovigen van andere geloofsrichtingen die u op uw werk tegenkomt, die bij u in de buurt wonen of waar u op een andere wijze mee in aanraking komt. Kun je dan echt zeggen, ik zou bijna zeggen, laten we een ogenblik stil te nemen om daarover na te denken. Kunt u werkelijk zeggen dat u van al die gelovigen evenveel houdt, onafhankelijk van de vraag tot wat voor geloofsrichting ze behoren? Als u moet zeggen, nee, dat is helaas niet het geval, dan mag u nou wat anders gaan doen, want dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor wat nou gaat komen. En het andere, dat eerste is misschien haast nog moeilijker, dat leven vanuit die persoonlijke relatie, geloofsrelatie tot de Heer Jezus. Paulus was wat de Efeziërs betreft ervan overtuigd dat het wat dat betreft met hen wel goed zat. En hij dankt daarvoor, dat is alweer zo'n ernstige vraag. Hoeveel procent van onze gebeden bestaat uit vragen en hoeveel procent uit danken? Daar waar Paulus in het begin van zijn brieven spreekt over gebeden die hij uitspreekt voor de gelovigen aan wie hij schrijft, noemt hij gewoonlijk ook het danken. Ik geloof dat de Galaten de grote uitzondering zijn. Daar vond hij het wel zo moeilijk om iets te bedenken waarvoor hij kon danken, want die mensen die waren wel erg van het pad afgeweken. Hij valt daar ook met de deur in huis met zijn aanmerkingen op hen. Maar hier schrijft hij, ik houd niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden. Hij dankt voor wat hij bij hen ziet en hij gedenkt hen in de gebeden. Hij bidt voor hen. En wat is dit een bijzonder gebed. Wij hebben allemaal lieve mensen die wij dagelijks in onze gebeden gedenken. Dat zijn vooral onze familieleden. Dat is misschien de gemeente waartoe we behoren, of niet misschien, dat moet u absoluut doen. U moet voor elk woord van kritiek dat u uit op uw eigen gemeente, minstens zoveel tijd nemen om te danken en te bidden voor uw gemeente. Dus als u een kwartier kritiek per dag uitspreekt voor op uw gemeente, misschien zeer gerechtvaardigde kritiek, want het is nergens volmaakt, dan moet daar tegenover staan een kwartier danken en bidden voor uw gemeente. Zullen we dat afspreken? Dan blijft de zaak een beetje in balans. Nog mooier zou zijn als het andersom was, dat u nog langer tijd nam om te danken en te bidden, maar dit is zo belangrijk. Maar wat danken bidden we dan? Het is vaak nog zo oppervlakkig. Wat is uw grootste verlangen? Wat is ons grootste verlangen voor elkaar? Wat gaan we elkaar meegeven in die maanden dat we elkaar nu niet zien? Wat is de grootste wens dat we voor elkaar kunnen wensen? Gezondheid, prachtig. En zoveel dingen. En ik wens u een hele fijne vakantie toe alvast. Naar een mooie zonnige plek. Wij gaan naar een wintersland. Maar daar is het ook altijd zonnig trouwens. Maar daarvoor gaan we er niet naartoe. Maakt niet uit. Ik gun het u allemaal van harte. Maar dit is niet wat Paulus voor bidt. Paulus bidt op een niveau, laten we maar eerlijk zeggen, waar wij weinig aan toekomen als wij voor elkaar gebeden uitspreken. Dit is zijn gebed. Opdat, nou komt dus wat hij bidt, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van hem. De NBG-vertaling heeft die geest met een hoofdletter, hier staat geest met een kleine letter, dat is ook altijd problematisch. Want het staat er in het Grieks niet bij, dus dat moet je als vertaler altijd bedenken. Een geest van wijsheid kan betekenen een gezindheid, een mentaliteit van wijsheid. Maar ik denk inderdaad dat het hier een hoofdletter moet zijn. De Heilige Geest heeft in Jesaja 11 onder andere die benaming. Hij is de geest der wijsheid. Wat Paulus hier vraagt, is een vervulling met de Heilige Geest. Dat is interessant, dat hangt erg af van wat voor geloofsrichting u lid bent, waar je dan het eerst aan denkt. Vervulling met de Heilige Geest. In sommige kringen denken ze dan onmiddellijk aan tongentaal en profeteren, en dat is allemaal best. En in sommige kringen denken ze aan heel andere dingen en zijn dat ongeveer de laatste dingen waar ze aan denken. Dat het mag ook allemaal, want vervulling met de Heilige Geest is zo'n breed spectrum. Ik kan wel 12 of 15 dingen opnoemen, ik heb dat ook wel eens gedaan in een toespraak, wat er allemaal gaat gebeuren als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Maar dit is wel een heel bijzondere. En dit staat in het algemeen niet hoog op de agenda. Als iemand zegt, ik wil wel vervuld worden met de Heilige Geest, dan vraag ik wel eens, en wat wil je dan mee doen? Waar wil je het voor gebruiken? En dan hoor je weinig dit. Dat jullie de Heilige Geest, de geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen. Die Heilige Geest woont al in elke gelovige. Maar wat Paulus hier bidt is een volheid van de geest in dit karakter. Het karakter van wijsheid, inzicht, geestelijk inzicht. En van openbaring, dat wil zeggen van dingen die de Heere God van boven aan jou schenkt door die geest. Dus wijsheid, dat is jouw ontvangstvermogen. Je hebt inzicht nodig om het te kunnen vatten. En openbaring, dat is wat God dan in zijn geest, door zijn geest aan je wil schenken. Dat is een mooie wens voor elkaar. Dat we elkaar toebidden heel veel wijsheid van de Heilige Geest. Waarvoor? Wat zou u daar dan mee willen doen? In de kennis van Hem. Dat is het eerste. Je kunt uit het verband nog je afvragen, gaat hier nou over de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, of gaat het over de Heer Jezus zelf? Maar dat maakt toch niet uit. Het gaat over de kennis van de drie-ene God. Als er een wens is die u zou mogen meenemen de komende zomermaanden, dan is het dat we hier terugkomen in september, als de Heer Jezus ons nog hier gelaten heeft. En dat we dan meer weten van de Vader en meer van de Zoon en meer van de Heilige Geest. Niet dat uw theologische kennis van die drie personen verrijkt en verdiept is, daar is ook niks mis mee, dat mag ook best. Maar kennis in de Bijbel, u weet dat wel, is vooral relatie, is intimiteit, is gemeenschap. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Johannes 17 vers 3, dat is kennis van God. Dat is kennis niet door informatie, maar kennis die bestaat in relatie. En die gewerkt wordt door de Heilige Geest, de geest van wijsheid en openbaring. Maar hier is toch niet het einde. Hier staat als het ware nog weer een dubbele punt achter. Wat voor soort kennis van Hem? Waar heeft dat betrekking op? En dan staat er verlichte ogen van uw hart. Er is niks mis mee om verlichte ogen van je verstand te krijgen. We krijgen wel eens de indruk als de dingen een voet moeten zakken van je hoofd naar je hart, dat er wat mis zou zijn met je hoofd. Of dat er iets mis zou zijn met het verstand. Maar we lezen in Lucas 24 dat de Heer Jezus daar zegt, dat wordt daar wordt dan van hem gezegd met betrekking tot de Emmausgangers en tot de discipelen, hij opende hun verstand. Er is niks mis mee. En aan het eind van Johannes 5, 1 Johannes 5 lezen we, hij heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Er is niks mis mee met je verstand als dat verstand maar gestuurd wordt door een verlicht hart. Er is niks mis met een goed verstand. Sommige kringen lijkt het wel, sommige mensen beter gezegd niet kringen. Sommige mensen lijkt het wel, hoe minder verstand, des te geestelijker zijn ze. Maar dat is een verkeerde manier om een gebrek aan verstand te verhullen. Er is niks met het verstand mis, maar je moet weten waardoor dat verstand gestuurd wordt. In Efeze 4 lezen we over mensen die verduisterd zijn van hun verstand. Hier gaat het over licht. Hier gaat het over een verstand dat verlicht is, vanuit het hart. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens, zegt Spreuken 4. Verlicht de ogen van het hart opdat u weet. Weet met dat hart. En dan worden daar een paar dingen verteld waarin eigenlijk samengevat wordt alles wat wij in die versen 3 tot 14 hebben besproken. Opdat u mag weten wat de hoop van zijn roeping is. Niet de hoop van uw roeping. De hoop van zijn roeping, dat betekent niet dat hij geroepen is, maar dat hij degene is die roept. Het is zijn roeping, want hij roept ons. Waar zou dat betrekking op kunnen hebben? Ik denk vooral op wat we vinden in vers 3 tot 7. Geroepen van voor de grondlegging der wereld. Toen was dat alles ware als een roepstem, terwijl nog geen van ons er was. Maar Op Gods bestemde tijd heeft die roepstem ons bereikt. We zijn geroepen om heilig en onberispelijk te zijn voor God in de liefde. Datgene waartoe God ons van eeuwigheid bestemd heeft, daarvoor heeft Hij ons ook geroepen in de tijd. Geroepen tot het zoonschap. God riep ons om zonen voor zichzelf te hebben. Zonen waar Hij vreugde aan zou kunnen beleven. Zoonschap voor zichzelf hebben we overdacht in vers 5. Dat is de hoop van Gods roeping. En let op dat woordje zijn, ik zei het net al, het nadruk ligt op het feit dat het Gods roeping is. Want God staat daarbij voor ogen. God heeft het verlangen gehad in de eeuwigheid mensen bij zich te hebben. Niet alleen maar mensen te verlossen van hun zonden. Daar gaat het even over in vers 7, bijna en passant. Maar het gaat er vooral om dat God mensen wilde hebben die voor Hem zouden zijn. Die als zonen bij Hem in de heerlijkheid zouden zijn. De vreugde van zijn hart. Maar ook mensen in deze wereld die heilig en onberispelijk zouden zijn. We kunnen rustig zeggen mensen die een afspiegeling zouden zijn van zijn zoon. Nou, wat Paulus nu vraagt is, ik heb jullie dat gezegd in die verzen die we nu gelezen hebben. Vers 3 tot 7 vooral. Maar wat ik nu bid is dat de Heilige Geest jullie zal helpen, dat het tot jullie harten doordringt en met je hart mag weten wat die hoop inhoudt. Het is niet alleen maar Gods roeping tussen twee haakjes, het is ook de hoop van zijn roeping. Want in al die dingen zit nog een toekomstige dimensie. Heilig en onberispelijk zullen we pas ten volle zijn als het vlees ons niet meer aankleeft, als we in het opstandingslichaam zijn. Zoonschap zal eerst in volle verwerkelijkt zijn als we met de Vader in het Vaderhuis zijn. Er zit een dieptedimensie in. Maar het gaat erom dat we het nu al beseffen wat het is. Beseffen met ons hart. En nu al leven in het licht van deze geweldige dingen. En het tweede wat Paulus toebidt is dat we zouden weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn, dus Gods erfenis in de heiligen. Daar hebben we ook uitvoerig bij stilgestaan. In vers 9 en verder gaat het over dat erfdeel. De Heer Jezus als de erfgenaam van God en wij de mede-erfgenamen van Christus, zoals Romeinen 8 vers 17 het uitdrukt. En we hebben daarbij gedacht aan het Koninkrijk Gods, dat eenmaal verwerkelijkt zal worden. Zelfs Abraham wordt genoemd in Romeinen 4 de erfgenaam van de wereld. Christus is bij uitstek de erfgenaam van deze wereld. En wij zullen met hem daarin delen. We hebben niet alleen maar een toekomst in het Vaderhuis. We hebben een toekomst met Christus in deze kosmos. Wanneer alle dingen ook metterdaad aan hem onderworpen zullen zijn. En alle knie zich voor hem zal buigen. En elke tong hem zal belijden. Maar wij zullen dan niet behoren tot degene die onze knieën voor hem buigen. Dat doen we nu. Ik zeg ook niet dat we dat in de eeuwigheid niet doen, maar dat is het punt nu niet. Het gaat erom dat de hele wereld zich voor Christus zal buigen, voor de koning der koningen en de heren der heren, maar dat er aan zijn zijde een koningin zal staan. En dat is zijn gemeente. Paulus zegt, ik hoop dat jullie harten het pakken. Dat door de Heilige Geest jullie het gaan verstaan wat het wil zeggen, dat er zo'n heerlijke erfenis is. De rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Niet alleen maar met betrekking tot zijn zoon. Dat is ook geweldig. Hij is al uitverkoren om erfgenaam van alle dingen te worden. Zelfs voordat de wereld geschapen is, leren we uit Hebreeën 1. Maar hier gaat het om de heiligen. Hier gaat het om de gelovigen die met Christus in dat erfdeel zijn verbonden. Aan het begin van de geschiedenis horen wij van Adam en Eva. Die samen regeren over deze werkelijkheid. Die samen geroepen waren tot het heersersambt. En in de voleinding, wanneer alle dingen hersteld zullen zijn, dan zullen Adam en Eva, de laatste Adam en de laatste Eva, samengesteld zijn over alle dingen. En alle schepselen zullen zich buigen voor de koning. Maar de koningin staat niet tussen al die schepselen in om zich voor hem te buigen, hoewel zij op haar eigen tijden zich buigt voor haar heer. Maar zij staat daar naast hem in al de heerlijkheid van zijn persoon. Weet u, het staat zo wonderbaar in dat gebed van de Heer Jezus. De Lijdensweek is begonnen en Van witte donderdag op Goede Vrijdag denken we aan de gesprekken die de Heer Jezus had met zijn discipelen. En vooral die heerlijke woorden van Johannes 17. Niet het hoge priesterlijk gebed, maar het gebed, het gesprek van de Zoon met zijn hemelse Vader. Dat is veel meer dan een hoge priesterlijk gebed, tussen twee haakjes even. De Zoon die dan spreekt tot zijn Vader. En die dat tot zijn Vader zegt: ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Zoals hij het zegt op het kruis. Het is volbracht. Dat is veel meer dan de redding van de zonde. Daar gaat het eigenlijk in het Johannes Evangelie nooit over. Ik zeg niet dat dat er niet bij in zit, maar dat is niet waar het Johannes om gaat. Johannes gaat het erom, zoals het in Johannes 17 staat: ik heb het werk voleindigd, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nu, dat wil zeggen, nu dat ik het werk volbracht heb, dat werk waarin ik u, Vader, hier op aarde verheerlijkt heb, ook aan het kruis, juist aan het kruis. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. In zekere zin is dat een heerlijkheid die de Heer Jezus nooit verloren had. Hij is God de Zoon, dat was hij op aarde als mens ook. En hij is die heerlijkheid, hoewel die heerlijkheid versluierd was, nooit kwijtgeraakt. Maar hij vraagt deze heerlijkheid nu aan de Vader op grond van het werk dat hij heeft volbracht. Hij vraagt om die heerlijkheid als mens, als de verheerlijkte mens in de hemel, over wie we direct zullen horen in Efeze 1. Want als de verheerlijkte mens in de hemel, kan hij al deze heerlijkheden met ons delen. En daarom lezen we een paar versen verder in Johannes 17 precies dat. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Hebt u wel eens over nagedacht hoe ver dat gaat? Snapt u waarom Paulus bidt dat we de geest van wijsheid zouden ontvangen om deze dingen te verstaan? De heerlijkheid die de Vader aan de Zoon gegeven heeft op grond van het volbrachte werk, die deelt hij met ons. Want daarvoor heeft hij dat werk volbracht, om het alles met ons te kunnen delen. Zodat wij naast hem zouden staan in die heerlijkheid. Zodat wij alles zouden delen wat hij heeft. Weet u, als waar de Heer Jezus is, daar is voortaan zijn gemeente. Ze zijn onafscheidelijk. Hoofd en lichaam zijn onafscheidelijk. Mijn vrouw en ik zijn wel eens 10.000 kilometer uit elkaar geweest. Maar dat is bij een hoofd en een lichaam ondenkbaar. Als mijn hoofd en mijn lichaam maar een millimeter gescheiden waren, al zou het een fractie van een seconde zijn, dan is het afgelopen. Het beeld van bruid en bruidegom is nog niet genoeg om duidelijk te maken dat de gemeente alles deelt wat de Heer Jezus heeft verworven. Niets uitgezonden. Maar het beeld van hoofd en lichaam kan dat duidelijk maken. We zullen dat direct zien. Er is een hoofd over alle dingen, maar als hoofd is hij gegeven aan zijn gemeente. Alles wat de Heer Jezus als mens verworven heeft door zijn kruis, deelt hij met ons, zonder iets achter te houden. Hij blijft daarin altijd de nummer 1. Hij heeft ons ook tot koningen gemaakt, hij is de koning der koningen. Hij heeft ons ook tot priesters gemaakt, maar hij is de hoge priester. Wij zijn ook tot zonen van God gemaakt, maar hij is de enige geboren zoon, de unieke zoon. En zo kun je wel meer dingen opnoemen. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Maar toch, het zijn broeders van hem. Ziet u, zo rijk is die erfenis, dat alles wat de Heer Jezus heeft verworven, dat deelt hij met u. Als u de volgende keer weer eens in de spiegel kijkt, vooral als u nog een laag zelfbeeld hebt, dan mag u nog eens een keer tegen uzelf zo zeggen: ik ben deel van de koningin, die met Christus zal regeren over dit gans heelal. En dan is er een derde ding wat Paulus bidt. Dat is eigenlijk nog niet zo aan de orde gekomen. Maar het is zo belangrijk, ik heb al een paar keer erop vooruitgegrepen, dat is haast onvermijdelijk. Het derde wat hij bidt is, en dus hij bidt om dingen die wij moeten gaan leren verstaan. Dat kan alleen door de Heilige Geest, dat kan alleen met je hart. En het derde wat je moet verstaan is, hoe groot is die kracht die God betoond heeft op paasmorgen? Dat is nieuw, maar het is ontzettend belangrijk. Daarom kon het niet ontbreken in deze serie. Wat is die kracht van God? De Heer Jezus is afgedaald in de diepste diepte. Hoofdstuk 4 zegt in de benedenste delen van de aarde. Je kunt erover twisten wat die woorden betekenen, nederige varen ter helle, maar het was diep. En de hoogte waartoe hij verheven is, dat ziet u hier verheven boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Welke macht, welke autoriteit, welke heerschappij u ook zich kunt voorstellen in de kosmos. Hij is daartoe verheven. Kijk naar die afstand. Hij was in de benedenste delen van de aarde. Hij is verheven boven de hoogste machten. Hij zegt het, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En probeer u dan de kracht voor te stellen die nodig is om een mens die in een dergelijke diepte is afgedaald, te verheffen tot de hoogste plaats. Paulus bidt dat we door de geest zullen verstaan hoe groot die afstand is en dus hoe groot de kracht is die daarvoor nodig was. Hij gebruikt ook heel veel woorden daarvoor. Wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, daar moeten we zo nog even op terugkomen. Naar de werking van de macht van zijn sterkte, ziet u dat? Uitnemend, grootte, kracht, werking, macht, sterkte. Om maar te laten zien hoe groot die kracht is. Maar nu staat er dit, dat is verrassend. Er staat niet jegens de Heer Jezus. Jegens ons. En als u zich afvraagt, waar slaat dat nou op? Want we hadden het toch over de opstanding van Christus. Ja, dat komt eigenlijk nou net daarna. Na de werking van de macht van zijn sterkte, die heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. Maar het gaat om ons. En als je dat wil begrijpen, dan vind je dat in dit hele hoofdstuk niet. Want het betoog gaat ononderbroken door in hoofdstuk 2. Paulus schrijft de langste zinnen van zijn leven in de Efezebrief. Wij proberen dat wat op te knippen, zeker in modernere vertalingen, maar het gaat gewoon door. En u, zegt hoofdstuk 2, dat wil zeggen, hij heeft Christus opgewekt, maar u ook. Het betoog van Paulus is dus dit. Paulus zegt in de derde plaats, die eerste twee dingen hadden allebei betrekking op ons. De hoop van zijn roeping, de heerlijkheid van de erfenis. En ten derde, wat is de kracht die God jegens ons gebruikt heeft? Waar heb je het over, Paulus? Nou, zegt hij, dan moet je eerst kijken naar de Heer Jezus. Kijk naar de kracht waarmee God hem heeft opgewekt. Uit de benedenste delen, verheven heeft boven de hoogste heerschappijen. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Kijk naar die afstand. Heb je dat? En dan moet je gaan zien dat diezelfde kracht mensenkinderen zoals u en mij uit de diepste diepte omhoog voert. Zo hoog dat wij daar zijn waar Christus is. Eerst zie je hem. En bij hem kun je het helemaal voorstellen. Daar heb je niet zoveel geest van wijsheid voor nodig. Dat is makkelijk te verstaan. Uit de diepste diepte verheven tot de hoogste hoogte. Maar nou komt het. Paulus zegt, wat daar met Christus is gebeurd, is voor ons van de allergrootste betekenis. Want met ons is precies hetzelfde gebeurd. Wij lagen dood in de misdaden en overtredingen. En God heeft ons uit die dood waarin Christus is afgedaald, met Christus opgevoerd. Hoe hoog? Dat hangt er vanaf hoe u bent opgevoed. Of u onder Hagar of Sara bent opgevoed, om even Galaten 4 te citeren. Als u niet weet waar dat op slaat, laat maar zitten. Maar iedereen van ons heeft een moeder gehad en de meeste moeders kun je onderverdelen in Hagars en Sara's. Bent u opgevoed bij de Sinaï of bij de Sion? Bij de wet of bij de genade? Als je een Hagar kindje bent en je krijgt de zekerheid van het geloof, dat is een goddelijk wonder. En dan ben je ergens hier terecht gekomen, uit de diepte omhoog getrokken. En je weet, ik heb vergeving van zonde ontvangen. Ik ben rein in de ogen van God. Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof. Dat was wat Luther ontdekte. En Lutheranen en Calvinisten hebben het ons vaak gezegd. Alles wat meer is dan dat, dat is sectarisch. Ja, dan heb ik een slechte mededeling voor u, want al het spannende komt nou pas. Dat is allemaal wat erna komt. Want nou ben je als het ware hier geland. Je bent met je voetjes weer op de aarde. Maar Paulus zegt, daarom is het ook de geest van wijsheid en openbaring. Paulus zegt, kijk naar de Heer Jezus, die is toch veel verder gegaan dan dat. Hij heeft niet alleen het werk volbracht. Hij is opgestaan, hij is ten hemel gevaren. En hij zit aan Gods rechterhand boven alle machten. En dan moet je eens kijken wat er met de gelovigen gebeurt. En ik heb dat niet allemaal gelezen, maar dat staat in hoofdstuk 2. Met Christus opgewekt. Met Christus levend gemaakt. In Christus gezet in de hemelse gewesten. Zelfs de vertalingen, daar kan je het dan zien dat men het niet pakt. Alleen de Statenvertaling, die is onvolprezen. Die vertaalde altijd letterlijk wat er stond, ook al snapten ze het niet. Dat is mooi. Moet je ook doen, want laat de uitleggers maar vertellen wat er staat. Maar jij moet vertalen wat er staat. Die hebben het goed. Maar de NBG, de NBV en wat voor NB's nog meer, die hebben het allemaal fout. Die hebben een plaats gegeven. Ik heb het u destijds al eerder verteld in een van de toespraken. Alsof er staat, we hebben een ticket, we hebben het plaatsbewijs voor de hemel. Maar dat staat er niet. Hoofd en lichaam zijn zo met verbonden, met elkaar verbonden, dat als het hoofd daar is in de hemel aan de rechterhand van God, dan zijn wij in hem daar ook. Waar je gelovigen vindt op aarde, daar is Christus. En waar Christus is, daar in de hemel aan de rechterhand van God, daar zijn de gelovigen. Hoofd en lichaam, onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nooit, nooit zal Christus meer iets doen of ondernemen zonder zijn lichaam. Dat kan ook niet. Ik kan niet zeggen tegen mijn vrouw, nou, ik geloof dat ik mijn hoofd maar naar Apeldoorn stuur vanavond voor die appeldienst, maar mijn lichaam is moe, ik geloof dat ik dat maar thuis laat. Ze zijn onafscheidelijk. Waar het hoofd is, er is het lichaam voor altijd. Ziet u, als u te gering denkt van uzelf, ook als kind van God, dan mist u dat allemaal. En u denkt dat het bescheidenheid is. Van de week had ik ergens de euvele moed om in een toespraak te zeggen voor een zeer groot reformatorisch publiek. Ik zei het ook met grote aarzeling. Ik citeerde een lied uit Opwekking. Dat we mogen zitten bij de Vader op schoot. Nou, dat heb ik geweten. Dat heb ik geweten. Het is al zo'n wonder als een mens mag zeggen dat hij een kind van God is. Maar alsjeblieft, laat die afstand van het kind tot de Vader eindeloos groot blijven. Niet iedereen reageert zo, maar sommigen. Dat is ook niet erg. Ik ben blij als mensen het zeggen. Als ze daar mailtjes over sturen, dan kun je het proberen nog wat te verduidelijken. Maar dit is zo groot. Je moet niet gering van jezelf denken. Wij zijn daar waar de Heer Jezus is. En dat zal nooit meer anders zijn. Waar hij is, daar is zijn gemeente. De oude kerkvaders zeiden het al. Ubi Christus, ibi Ecclesia. Waar Christus is, daar is de kerk. Daar is de gemeente. En andersom. Onafscheidelijk. Ziet u wat Paulus mee bezig is? En ziet u, het is niet een kwestie van uitleggen, uitleggen, uitleggen. Het is een kwestie van bidden, bidden, bidden. Hier laat ze het zien. Als ik zulke mensen hoor die zeggen, God is te heilig, dan weet ik altijd al wat er komt. God is te heilig. Dat wordt altijd gebruikt om een afstand te scheppen tussen die hoogheilige God en onszelf. En ik lees nergens in de Bijbel dat God te heilig is om zichzelf een kind onze vader te noemen. Om ons aan zijn hart te drukken. Petrus zegt, we zijn tot God gebracht. Paulus zegt hier, wij zijn met Christus één gemaakt. Waar hij is, daar zitten wij in de hemelse gewesten. Boven alle hemelse heerscharen. Kijk om u heen, er zijn zoveel geloven, die hebben het altijd over de demonen. Oh, die zien overal demonen. Oeh, ik heb weer de rubriek gelezen van EO, dat moet ik eigenlijk niet doen voor mijn gemoedsrust, maar je leest het dan toch weer, weet u wel. Het is net als de televisie, je weet dat je sommige programma's niet moet bekijken en je kijkt dan toch weer, zo lees ik ook die rubriek in de EO, beste EO. Nou, heel veel van die stukken gaan altijd over al die verschrikkelijke occulte dingen. Het ging nou over de homeopathie. Nou, breek me de mond niet open. Die mensen zijn blijven zo bang voor de duivel. En Paulus zegt, luister eens, hier heb je de duivelse machten, gaan heel hoog, daar heb je geweldige heerschappij. En daarbovenuit, hoog verheven, is Christus. En daar ben jij. Daar ben jij. De duivel heeft geen enkele macht. Hij kan hoogstens met zijn listen wat proberen, zegt Efeze 6. We moeten beducht zijn voor zijn listen, maar je moet er alleen maar beducht voor zijn als je de hand van Christus loslaat. Als je dat niet doet, kan de duivel niks tegen je beginnen. Ziet u, het moet allemaal in de harten naar binnen gebeden worden. Anders pakken we het niet. En zo staat het hier. Hij heeft die kracht gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten boven alle overheid, gezag, kracht, heerschappij, elke naam die genoemd wordt. Dat zijn de goede machten, dat zijn de boze machten. Het maakt niet uit welke macht ook. En dat geldt voor deze eeuw en dat geldt ook voor de toekomstige eeuw van het Messiaanse vrederijk. Boven al die machten verheven. En dan komt er dit. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Dat is een citaat uit het Oude Testament, uit Psalm 8. Daar wordt van de mens gezegd, God heeft alle dingen aan diens voeten onderworpen. En als je Psalm 8 leest, zou je niet gauw op de gedachte komen om dat een Messiaanse psalm te noemen. Geen Joodse uitlegger is ooit op die gedachte gekomen. En wij zouden er ook niet makkelijk op gekomen zijn. Maar Hebreeën 2 doet het. Hebreeën 2 past dat woord toe op de Heer Jezus. Hij is de Zoon des mensen en God heeft aan zijn voeten als de laatste Adam, de tweede mens, alle dingen onderworpen. Maar er zijn twee dingen uitgezonderd. Ja, ik ben schoolmeester, ik heb altijd de neiging om de vraag te stellen aan het publiek, maar ik moet me altijd beheersen als ik op de preekstoel sta. Twee zaken zijn er in het Nieuwe Testament die niet aan zijn voeten onderworpen zijn. Het ene vindt u in 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt: het is duidelijk dat hij die hem alles onderworpen heeft, God, natuurlijk niet zelf behoort tot die dingen die aan zijn voeten onderworpen zijn. Ah, dus God is de ene uitzondering. Uiteraard, dat had u wel zelf kunnen bedenken. Maar het staat ook duidelijk in 1 Korinthe 15. Hier staat de tweede uitzondering. Zijn gemeente. En dat is best verrassend. Zijn gemeente. Het is duidelijk als u de heer bent van een groot landgoed, waar u kan zeggen, alles hier is voor mij, dat van al de dingen op dat landgoed één ding toch niet aan uw voeten onderworpen is. En dat is uw eigen vrouw. Tenminste, ik hoop dat u dat ook zo ziet. En dat is hier zo. De grote uitzondering is zijn gemeente. Ik heb het u straks al even aangegeven. Ziet u al die knieën zich buigen voor de Heer Jezus. En die allemaal belijden dat hij Heer is, de koning. Die allemaal komen om zich voor de koning neer te buigen. Het is het prachtige beeld van Psalm 45, ook al gaat het daar over Israël. Maar het beeld blijft hetzelfde. Al die volkeren die komen om zich te onderwerpen aan de koning Messias. Maar één komt niet om zich voor hem neer te buigen. Eén staat naast hem in het goud van Ofir. Dat is de koningin. Dat is de vrouw, de echtgenote, de heerseres. Zij staat naast hem als koningin. En niet als een soort Maxima, die straks wel die titel krijgt, maar verder geen fluit te vertellen heeft. Maar een koningin die deelt in zijn heerschappij. Zoals Willem de Derde koning van Engeland was, maar zijn vrouw gelijkwaardig met hem als koningin. En dat was omdat ze beide evenveel recht hadden op de troon. En dus deelden ze ook dat koningschap samen. Heel bijzonder, heel uniek. Mary Stuart. Zo staan wij naast Christus. Natuurlijk, Christus is het hoofd van zijn vrouw, zoals dat voor elke man geldt. Maar samen zijn zij koning en koningin van het heelal. En dan wordt het zo gezegd. Hij heeft alles aan de voeten van de Heer Jezus onderworpen. Maar hij heeft hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Hier staat niet zozeer dat de Heer Jezus het hoofd van zijn lichaam is. Dat is ook waar natuurlijk, dat lezen we op een heleboel andere plaatsen. Hier staat hij is het hoofd over alles. Hij is het hoofd van alle overheden en machten, van alle sterrenstelsels, van alle planeten, van alle zonnen en manen en wat het allemaal mogen zijn. Hij is het hoofd over alle engelen, goede engelen, kwade engelen. Hij is het hoofd over alle mensengeslachten. En als hoofd over alles is hij gegeven aan de gemeente. Dat is zo, ik zou bijna zeggen, spectaculair. Als er nou gestaan had dat wij als zijn gemeente, als zijn lichaam, gegeven waren aan het hoofd. Dat was al zo bijzonder geweest, te mogen trouwen met de kroonprins. Dat we aan hem gegeven zouden zijn als degene die de erfgenaam is van alle dingen. Dat zou al zo'n voorrecht zijn geweest. Maar dit tart elke beschrijving. Daar heb je inderdaad de Heilige Geest voor nodig, de geest van wijsheid, om dat aan je hart te bevestigen. Anders kun je daar niet eens bij. Kun je dat niet eens vatten, niet met je verstand, maar vooral niet met je hart. Het hoofd over alle dingen is gegeven aan de gemeente. Nou, u weet het, als we een geschenk aan iemand geven, dan drukken we daarin onze genegenheid, onze waardering uit. En natuurlijk is het zo, wij zijn ook de gegevenen van de Vader aan de Zoon. Zo spreekt de Heer Jezus over ons, dus dat is wel waar. Wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven. Hij zegt dat zelf in Johannes 17 in dat heerlijke gebed. Dus dat is zeker waar. Wij zijn de bruid die aan de bruidegom gegeven is, zoals Rebecca, als type van de bruid van Christus door de knecht, als type van de Heilige Geest, gevoerd wordt tot haar bruidegom. Zeker waar. Maar wat hier staat is ook waar. De Allerhoogste, die boven alle dingen gesteld is, wordt gegeven aan de gemeente. Dit is een bewijs van Gods genegenheid en Gods waardering voor de gemeente. Er is geen groter ding, behalve Christus, geen groter ding in dit heelal dan de gemeente van God. Moet ik het nog een keer zeggen? Er is geen groter ding in het heelal, behalve Christus zelf, dan de gemeente van God. Zij is zo groot, dat als ik het heel menselijk mag zeggen, de Vader bij zichzelf heeft gedacht, hoe kan ik mijn waardering voor die gemeente nou tot uitdrukking brengen? Hoe kan ik laten zien hoe hoog ik haar heb? Dan moet ik een heel groot cadeau voor haar kopen. Zoals wanneer je aan je vrouw wil laten zien hoeveel je van haar houdt, je misschien op de gedachte komt, als de portemonnee het kan leiden, om een groot cadeau voor haar te kopen. En hoe groter dat cadeau, ik bedoel dus niet letterlijk in formaat, want de kleine cadeautjes kosten vaak het meeste, maar groot dus in de zin van kostbaarheid en waarde. Hoe kostbaarder het is, des te meer zeg je daarmee hoeveel je van haar houdt. En zo heeft de Vader, stel ik me zo voor, gedacht, hoe kan ik nou waarderen wat de gemeente voor mijn hart betekent? Die gemeente die hij van eeuwigheid af gezien heeft. Over Israël wordt alleen maar gepraat vanaf de grondlegging der wereld. We lezen nooit dat Israël het voorwerp was van Gods raadsbesluiten van voor de grondlegging der wereld. Maar van de gemeente, we hebben dat hier gezien in Efeze 1. Daar wordt gesproken van voor de grondlegging der wereld. Van eeuwigheid af zag God haar. Van eeuwigheid af, als hij naar zijn zoon keek, als de Vader naar de zoon keek, dan dacht hij aan dat mooie cadeau dat hij aan de gemeente zou geven. Van eeuwigheid af. En toen die gemeente er was, vanaf de Pinksterdag, waar die gemeente ontstaan is, want denk erom, ik ga nou niet uitweiden over die zogenaamde gemeente van Adam af. Wezenlijk voor het lichaam van Christus is dat het lichaam verbonden is met het verheerlijkt hoofd in de hemel. En er is pas een verheerlijkt hoofd in de hemel vanaf de hemelvaart. En de Heilige Geest, daarin woont, die woont in de gemeente als in een tempel. En de Heilige Geest is pas uitgestort vanaf de Pinksterdag. Dus daar gaan we het verder niet over hebben. Maar toen die gemeente er was, toen heeft de Vader gedacht, wat is het mooiste cadeau dat ik haar kan geven? Ik geef haar als hoofd van dat lichaam hem die het hoofd is over alles. Alsof een vader voor zijn dochter denkt, wat is het mooiste wat ik haar kan geven, is een bruidegom. En wat is de mooiste bruidegom die ik haar kan geven? Dat is de voornaamste, de rijkste, de heerlijkste. Ik zie daar die knecht van Abraham, laten we aannemen dat het Eliezer was, in het huis van Betuel. En hij beschrijft daar wie hij is en hij beschrijft wie Abraham is. En zijn ogen beginnen te glinsteren wanneer hij vertelt over Isaac. Toen mijn heer oud geworden was, heeft hij een zoon gekregen. Hij praat niet over die andere zonen. Hij spreekt over deze ene zoon. En zijn ogen glimmen als hij vertelt in Genesis 24, en mijn Heer heeft aan deze zoon gegeven alles wat hij bezit. En hij spreekt daarmee tot het hart van deze jonge dame. Er wordt haar duidelijk gemaakt dat de bruidegom, als zij hem wil aanvaarden, dat die bruidegom het hoogste is wat je je kan voorstellen. Alles wat Abraham heeft, heeft hij aan deze zoon geschonken. De Heer Jezus is de erfgenaam van alle dingen. De Vader geeft aan zijn dochter de gemeente, als ik het zo uitdrukken mag, het beste wat hij kan bedenken. Hij geeft als hoofd hem die de erfgenaam is van alle dingen. De gemeente die zijn lichaam is. Er staat nog een tweede ding waaruit blijkt hoe hoog de gemeente is in de ogen van God. De gemeente is de volheid van hem. De volheid van hem. Het zijn allemaal van die uitdrukkingen waarover zoveel geschreven is door de uitleggers. Dat kunt u zich wel voorstellen. Want het zijn geheimzinnige woorden. Het staat er ook allemaal zo beknopt. En woorden als volheid kun je op zoveel manieren uitleggen. Wat moet je daarbij voorstellen dat Gods gemeente de volheid van Christus uitmaakt? Ik zou het heel simpel zo willen zeggen. Als hoofd is hij maar een hoofd. Hij is pas compleet met zijn lichaam. Hoofd en lichaam, dat is de complete Christus. Een klein voorbeeldje uit 1 Korinthe 12, als Paulus er zegt, jullie, zoals een hoofd vele leden heeft, zo is het. En dan zegt hij niet, zo is het ook met de gemeente, maar dan zegt hij, zo is het ook met Christus. Christus is het hoofd, maar onafscheidelijk verbonden met het lichaam. Hij is eigenlijk als het ware hoofd en lichaam. Hij is zijn gemeente. Als ik daarin niet te ver ga, maar om die twee zo nauw met elkaar te verbinden. Zij is het die hem completeert. Zoals een mens, ik aarzel het altijd om het te zeggen, om alleenstaande niet te kwetsen. Maar zoals een mens, zoals een man compleet is met zijn vrouw. Zo is zij als zijn lichaam, maar je kunt ook zeggen als zijn vrouw, degene die hem compleet maakt. En voordat ze zich te veel zou gaan verbeelden, staat er dan nog helemaal aan het einde van hem die zelf alles in allen vervult. De mens Christus Jezus is niet compleet zonder zijn gemeente, maar diezelfde mens is tegelijkertijd de Zoon van de Vader. Die, zoals ik het hier, als ik het goed versta, met zijn goddelijke tegenwoordigheid alle dingen vervult. Alleen doordat de Heer Jezus mens is geworden, kon hij zich met ons één maken. Hij als het hoofd en wij als zijn lichaam. Maar hij die de mens Christus Jezus is, de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, is tegelijkertijd God de Zoon, de schepper en onderhouder van alle dingen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die met zijn heerlijkheid, met zijn tegenwoordigheid alles vervuld. Er zijn weinig gedeelten uit de schrift. Misschien is het, moet ik wel zeggen, er is geen enkel gedeelte in de Bijbel waar de gemeente van God hoger wordt beschreven dan in dit gedeelte, inclusief de verzen die daar nog op volgen tot en met hoofdstuk 2 vers 6. Zo denkt God over de gemeente, maar dat betekent ook zo denkt hij over u en mij. Kunt u zich voorstellen dat het zijn hart verdriet als gelovigen niet leven op het geestelijk niveau waar God zelf hen geplaatst heeft? Als zij beneden hun stand blijven leven, uit valse bescheidenheid, valse nederigheid, misschien aangeleerde valse nederigheid, want meestal is het niet de schuld van de mensen zelf. Dit is zoals God over ons denkt. En waarom zouden onze gedachten minder moeten zijn dan wat God van ons denkt? Maar het is de Heilige Geest die het ons duidelijk maakt. En de Heilige Geest is de geest van wijsheid en openbaring. En ook wij bidden het elkaar toe, voordat we weer voor enige tijd uit elkaar gaan. We bidden het elkaar toe, heel veel volheid van de Geest. Om te verstaan wie u bent in de ogen van God, niet naar uw eigen beoordeling, maar wie u bent in Christus, niet wie u bent in de praktijk van uw leven, dan moet de Vader misschien nog wel eens verdriet hebben over onze praktische openbaring, maar ik heb het nu over wat wij zijn in Christus, wat we persoonlijk zijn en wat we samen zijn als de gemeente van de levende God. Mogen de Heilige Geest u heel veel van die wijsheid en van dat inzicht geven, zodat we leren als gelovigen te leven op dat niveau waar hij zelf ons door zijn woord en geest geplaatst heeft. Ik wens u gezegende maanden. Amen.